prachtig lied. Het was wel heel lang geleden dat ik die gezongen had. Ik wil lezen uit Romeinen 5. En normaal gesproken lees ik uit de herziene Statenvertaling. Maar ik lees nu uit de MBG van 1951. En daar leest hij maar mee. En ik heb bewust ervoor gekozen om dat te doen, omdat daar die ene regel nog weer duidelijker aangegeven staat. Paulus schrijft daar aan de gemeente in Rome. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin wij staan. En roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar we roemen ook in verdrukkingen, daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop. En de hoop maakt niet beschaamd. Omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is, zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven, maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Tot zover. Ik ben, en dat heb ik hier wel eens vaker verteld, ik zal iets over mezelf vertellen vanmorgen, dat doe ik wel eens vaker. Dat is niet de bedoeling dat u denkt, oh, wat een geweldige kerel is dat of zo, maar ik hoop dingen een beetje beter duidelijk te maken dan. En ik ben kerkelijk opgevoed, hervormd in de gereformeerde bond. Best wel heel erg behoudend met hoedjes en wat donkere pakken en zo. En daar moest ik niet zo heel veel van hebben. Op mijn 16e heb ik daar volledig mee gekapt. En toen wij trouwden, mijn vrouw en ik, hadden wij ook, wij zijn niet kerkelijk getrouwd. We waren eigenlijk gewoon ongelovig in die tijd. En ongeveer een jaar na ons trouwen zijn we tot bekering gekomen in de baptistengemeente op Alblasserdam. En wat ik in de kerk eigenlijk bijna nooit gehoord had, was dat het over de Heilige Geest ging. Op een of andere manier, nou kan het ook zijn dat ik heel slecht geluisterd heb, maar over het algemeen kan je niet zeggen dat ik daar veel over gehoord heb. En als je het leerboek van de kerk bekijkt, de catechismus, dan zul je zien dat het stukje over de Heilige Geest maar heel kort is. En toen kwamen wij tot geloof in de baptistengemeente, bijna 50 jaar geleden. En eigenlijk was dat niet veel anders. Daar hoorde je ook bijna niet over de Heilige Geest. En daar wil ik vanmorgen met jullie over nadenken. Op een of andere manier werd daar vrijwel nooit over gesproken. Misschien omdat men dat ongemakkelijk vond of zo. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik zei u net, wij trouwden. En ongeveer een half jaar of zo na mijn trouwen kreeg ik een collega en die ging naar de Pinkstergemeente. Nou, je snapt, dat was anders. En door die collega kwamen wij terecht in een gospelgroep. En wij hebben in het hele land gezongen. We zijn daar eerst samen ingegaan, mijn vrouw en ik. En later, toen er kinderen kwamen, is mijn vrouw thuis gebleven. En heb ik dat heel veel jaren gedaan. Dus door heel Nederland heen om het evangelie te verkondigen. En met die gospelgroep hadden we ook bijbelstudie. Eén keer in de 14 dagen kwamen we bij elkaar als een soort kring. En die collega van mij, die gaf die studies. Maar net zoals ik al zei, die collega kwam uit de Pinkstergemeente. Dus een van de eerste avonden dat hij zijn studie gaf, ging het over de Heilige Geest. En hij vertelde toen dat hij in tongen sprak. Daar had ik nog nooit van gehoord. Ik ga het hier maar niet vragen, maar in 1 Korinthe 14 kun je daarover lezen, onder andere. Dus hij vertelde dat hij in tongen sprak en dat eigenlijk iedereen dat wel zou moeten doen. En er zat ook iets in, iets ongemakkelijks, van doordat ik dat nou doe, sta ik eigenlijk op een wat hoger plan dan jullie. En dat vond ik dusdanig ongemakkelijk, dat ik daarop reageerde. Wij waren collega's, wij waren allebei timmerman. En wij moesten ook wel eens een dakkapel maken bij mensen. En dat moest je dan in een dag helemaal klaar hebben. Dat moest dicht zijn. Want ja, anders regenen die mensen misschien 's nachts uit bed of zo. Dus dat moest klaar zijn. Dus ik reageerde op hem, een beetje bozig. En ik zei tegen hem, nou, dat jij op een wat hoger niveau staat, daar merk ik niks van. In mijn dagelijks werk. Want als wij samen een dakkapel zetten, dan stap jij om 4 uur op de fiets en je laat dat mij afmaken. Dat liep best wel een beetje hoog op. Zijn vrouw liep huilend weg. En hij was uiteraard ook boos. En later hebben we dat goed gemaakt overigens. Zodat u niet denkt dat dat er nog ligt. Nee, dat is later goed gemaakt. Maar snap je, ik vond dat ongemakkelijk en lastig. Maar het zette mij wel aan het denken. Ik dacht, hoe zit dat nou met de Heilige Geest? Heb ik de Heilige Geest wel ontvangen? Ben ik vervuld met de Heilige Geest? Allemaal dat soort vragen. En daar dacht je dan over na. In Handelingen 2 bijvoorbeeld, op de Pinksterdag. Als Petrus zijn prediking houdt op die Pinksterdag en de Heilige Geest daalt neer. Dan is dat duidelijk dat die mensen de Geest ontvangen. Want je ziet tongen als van vuur, ze spreken andere talen. Dus daar ligt dat heel erg duidelijk. Maar ik heb in de loop van de jaren, ook in mijn voorgangerschap, gemerkt dat mensen hier soms best wel over kunnen twijfelen. In Handelingen 19 lees je dat Paulus aan een groepje met mannen vraagt in Efeze, als hij ze ontmoet, van het zijn volgelingen van Johannes de Doper. En dan zegt Paulus tegen die mensen, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof kwam? En dan stellen die mensen een vraag terug en die zeggen, wij wisten niet eens, of ze geven meer een opmerking, wij wisten niet eens dat er een Heilige Geest was. Dus zoiets kan lastig zijn. Ik zei u net, wij zongen in zo'n gospelgroep en wij gingen het hele land door. En wat ik wel proefde en merkte, dat overal waar wij kwamen, wij zongen in allerlei kerken, vol evangelie, half evangelie, nou noem het maar op, half vol. Baptisten, gereformeerd, Rooms-Katholiek zelfs. En wat wij wel bemerkten is dat je in iedere kerk mensen tegenkwam die de Heer Jezus lief hadden. En die God hun vader noemde. Nou, Romeinen 8 zegt dat wij alleen maar God vader kunnen noemen. Abba vader, dan door de Heilige Geest. Dus je denkt daar verder over na. En toen las ik deze tekst. En die had ik natuurlijk al 1000 keer eerder gelezen. Maar dan toch nog een keer. En toen drong het echt op me door. Dat de liefde Gods in onze hart is uitgestort. Door de Heilige Geest. Die ons gegeven is. Zo zeker als Christus toen wij nog zwak waren te zijner tijd voor goddeloos is gestorven. Wat zegt Paulus hier? Als je zeker weet dat je een zondaar bent en dat Christus voor je gestorven is, dan is het net zo zeker dat je de Heilige Geest ontvangen hebt. En dat drong tot me door en ik dacht, ja, dat is het. En later ontdekte ik ook nog andere teksten. Maar daarover nadenkend ontdekt je ook in jezelf dat er vanaf je bekering dingen veranderden. En het is een beetje gevaarlijk om over jezelf te spreken, omdat mensen dan denken dat is de standaard. Dat is het absoluut niet. God gaat met ieder van ons een andere weg. Maar misschien helpt het je. Dus ik merkte in mijzelf dat er iets gebeurde, dat er wat veranderde vanaf het moment dat we tot bekering kwamen. En een van die dingen, en dat was best bijzonder, is dat ik bij wijze van spreken op zaterdagavond gewoon eigenlijk niks had met God. Niet kon zeggen of God bestond, of dat zeker was, of niks. En op zondagavond, nadat wij ingingen op de uitnodiging van de predikant in de baptistengemeente, en wij tot bekering kwamen, was het opeens zeker. En dat is voor ieder mens anders. Maar voor mij en voor mijn vrouw was dat absoluut een zekerheid. Wij wisten opeens dat Jezus voor ons gestorven was. En ik moest denken aan die woorden uit Johannes 3 die de Heer Jezus spreekt tegen Nicodemus. Als hij tegen Nicodemus zegt, als je het koninkrijk van God wil zien, als je daar iets van wil proeven, als je daar iets van wil merken, dan moet je wederom geboren worden. En ik denk dat dat is wat gebeurde toen wij tot bekering kwamen. Dat er van binnenuit iets veranderde en wij begonnen te veranderen. Opeens iets zagen van wie God is, van zijn koninkrijk en alles wat daarbij hoort. En dat gaf een verandering, niet alleen ten aanzien van geloof, maar ook in onszelf. Hoe we tegen andere mensen bijvoorbeeld aankeken. Ik moest denken aan mijn vrouw. Wij waren natuurlijk nog niet zo lang getrouwd. En wij hadden op de slaapkamer, je durft het bijna niet te vertellen, maar een soort groene, appeltjesgroene vloerbedekking. Ken je dat nog? Jaren 70. We zouden het nu niet meer durven, maar toen hadden we dat. En we hadden ook een poes. En op een zeker moment loopt die poes op de slaapkamer, een grote pot met grond en een plant erin, uit de vensterbank op die vloerbedekking. En die grond was wat nat, dat had net water gekregen. En dat was een beetje een puinhoop. En mijn vrouw is dat aan het schoonmaken. En opeens realiseert ze zich dat ze niet verschrikkelijk boos geworden was op de poes. Dat is raar, maar een jaar eerder had de poes moeten vrezen voor zijn leven. En nu niet. En ik merkte dat ook in mijzelf. Ik had een collega die best heel vaak heel chagrijnig was. En ik mocht hem niet. Ik vond het geen aardige kerel. Hij was wat ouder dan ik. En op een zeker moment dacht ik, ja, ik kan nog wel een hekel aan hem hebben. Maar ik kan ook voor hem gaan bidden. Dus dat ben ik gaan doen. En op een zeker moment merkte ik dat hij een paar keer per dag soms zelfs een gereedschapkist opendeed en daar een doosje met pillen uithaalde en die slikte. Later ontdekte ik dat hij een ernstige vorm van migraine had. Nou, dat maak je niet vrolijk. Dus het was best te begrijpen dat hij chagrijnig werd. Dus ik ging heel anders tegen hem aankijken. Dus hij veranderde niet, hij was nog steeds chagrijnig. Maar in mij was er iets gebeurd waardoor ik anders naar hem ging kijken. Van binnenuit merkte je dat God wat veranderde in jou. Eigenlijk, ik zou bijna zeggen ongemerkt. En ongemerkt merkte je ook dat je prioriteiten op een andere plek kwamen te liggen. Dat je dingen die je vroeger belangrijk vond, niet meer belangrijk vond. Ik kreeg een verlangen bijvoorbeeld, om er eens iets te noemen, om wat ik nu mag doen voor jullie, om te gaan spreken. Dat was helemaal niet passend bij wie ik was. Ik was een heel verlegen ventje en ik durfde amper alleen naar de winkel, daar moest mijn zus mee. Het is dat Marianne, mijn vrouw, zo vrijmoedig was om verkering te vragen, anders was ze nooit daarvan terechtgekomen. Maar dat verlangen, dat groeide eigenlijk al binnen een paar maanden. En dat was ook bijzonder. Om dat te merken in jezelf, dat er van binnenuit iets gebeurt. Wat ook gebeurde is dat ik een verlangen kreeg om dit boek te gaan lezen. En ik heb de Bijbel stuk gelezen, letterlijk. Van het begin tot het einde. En opnieuw. Alle moeilijke gedeeltes, allemaal doorlezen. Ook wat ik niet snapte. Er is trouwens best nog wel veel wat ik nu nog niet snap. Maar toch. En dat stond ook eigenlijk een beetje haaks op de tijd daarvoor. Toen wij trouwden, toen kreeg ik van mijn moeder zo'n zware, dikke Statenbijbel. Als trouwbijbel. En ja, dat las ik dan toch soms wel. Een beetje vanuit mijn verleden, denk ik, of zo. En daar zei Marianne tegen mij, mijn vrouw, leg dat boek alsjeblieft weg, want je wordt er chagrijnig van. En dat was ook zo. Dan las ik in 1 Johannes bijvoorbeeld, hij die uit God geboren is, zondigt niet. Ken je die tekst? Mag je hem na afloop bij me uitleggen. Want ik kende gewoon simpelweg niemand die niet zondigde. Dus ik dacht, ja, wat moet ik daarmee? Maar toen wij tot bekering kwamen, las ik de Bijbel letterlijk stuk. Van het begin tot het einde. En ik realiseerde me dat de Heer Jezus in Johannes 14 zegt over de Heilige Geest. Hij zal u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. Maar dan moet je wel weten wat hij gezegd heeft. Dus de Bijbel en de Heilige Geest horen eigenlijk onlosmakelijk bij elkaar. In Matteüs 22 komen schriftgeleerden naar de Heer Jezus toe. En dan beginnen ze een discussie met de Heer Jezus over de opstanding. Zij geloven daar eigenlijk niet in, Sadduceeën. En dan discussiëren ze met Jezus daarover. En dan zegt Jezus, jullie dwalen zeer. Jullie hebben het volkomen mis, want jullie kennen de kracht van God niet. De Heilige Geest. En jullie kennen het woord van God niet. De Bijbel. Dus om die twee redenen zegt Jezus, jullie dwalen zeer. En dat is eigenlijk onveranderd ook in onze tijd. Dat als het woord en de geest niet in balans zijn in ons leven, dan gaat het vroeg of laat mis. Als je alleen maar de nadruk legt op het woord, op de Bijbel, hoe belangrijk ook, dan zul je merken dat er op de duur toch iets insluipt van wetticisme. Als je alleen maar de nadruk legt op het werk van de Heilige Geest, dan zul je op een zeker moment merken dat je ontspoort. Je hebt het woord nodig om in balans te komen. En die twee moeten samengaan. Woord en geest in balans. Wat ik ook merkte is dat mijn verlangens veranderden. En niet zozeer, ja, ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen, maar dat gebeurde van binnenuit. En wat ik ontdekt heb in de loop der jaren, en ik vind dat echt een sleutel, is dat de Heilige Geest je nergens toe dwingt. Dat de Heilige Geest verlangens legt in je hart om iets mee te gaan doen, maar je nergens toe dwingt. Dat is een grote tegenstelling met hoe die andere geest werkt, de duivel. Denk aan die maanzieke knaap die bij de Heer Jezus gebracht wordt. En dat die vader dan tegen Jezus zegt, soms grijpt die geest hem aan en gooit hem in het vuur. En soms grijpt hij hem aan en gooit hem in het water. Een boze geest, de duivel laat mensen dingen doen die ze eigenlijk diep van binnen niet willen. Maar de Heilige Geest werkt een verlangen in ons hart waar we iets mee mogen. Psalm 37 zegt, verlustig u in de Heere, dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wij draaien dat vaak om. Wij zeggen, oh, je mag dus een verlanglijstje inleveren bij God. En dat is niet per se verkeerd. Maar in die volgorde gaat het nogal eens mis. Verlustig u in de Heere, richt je op God. Laat Hij God mogen zijn in je leven. En dan bemerk je dat van binnenuit je verlangens veranderen. En je verlanglijstje. Dat is wat de Heilige Geest wil doen in onze levens. Maar wij kunnen nog steeds de andere kant op gaan. De Geest dwingt ons niet. En dat zie je eigenlijk al vanaf het begin van de Bijbel bij Adam en Eva. Dat zij de keuze hebben om God lief te hebben en te gehoorzamen. Maar dat zij ook ervoor kunnen kiezen om toch te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Paulus schrijft in Romeinen 7... dat als ik het goede wil doen, zegt Paulus, dan is het kwade mij nabij. En God werkt door zijn geest in ons leven, zonder ons te dwingen, maar legt een verlangen in ons hart om voor hem te leven. Filippenzen 2 zegt het zo, hij is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u bewerkt. Psalm 27, die vind ik eigenlijk bijna nog mooier. Daar schrijft David, van uwentwege zegt mijn hart, dus met andere woorden, het gaat van God uit, zegt mijn hart, zoek de Heer. Maar daar moet je dan wat mee. En David geeft er als het ware zelf antwoord op en zegt, ik zoek u, Heer. Dus God legt het verlangen in je hart en daar mag je zelf iets mee doen. Maar de sleutel is vrijwilligheid. Want je kunt, denk Efeze 4, de geest ook uitdoven. Je kunt de geest bedroeven. Je kunt zorgen dat de Heilige Geest zich als het ware terugtrekt uit je leven, omdat hij niet de ruimte krijgt. En wat de Heilige Geest ook doet, dat lees je in Johannes 16 heel duidelijk. Jezus zegt, hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dus hij geeft ons het leven van Jezus. En hij zal niet uit zichzelf spreken. De Heilige Geest zet zichzelf nooit centraal. En daarom is het goed om daar soms eens over na te denken. Of dat in iedere gemeente zo is. Soms heeft de Heilige Geest, zoals bij mijn collega destijds, zoveel prioriteit. En dat is ook niet verkeerd hoor. Ik hoop dat u me niet verkeerd begrijpt. Maar zoveel prioriteit. Dat de persoon van Jezus bijna ondersneeuwt. Dat het alleen maar lijkt te gaan over de Heilige Geest. En de Heer Jezus zegt over de Heilige Geest, hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij u verkondigen. Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Waar je ook over na kunt denken, wat bepalend is vrucht of gave. Of het hebben over het spreken in tongen, dan is dat heel duidelijk een gave. Uit 1 Korinthe 14, onder andere. En nu, na bijna 50 jaar, mag ik door de genade van God zeggen dat ik in tongen spreek. Maar dat plaatst mij niet op een ander niveau. Dat kun je soms denken, dat iemand een bepaalde gave heeft ontvangen, dat je dan denkt, oh, dat is bijzonder, dat moet een heel geestelijk mens zijn. Nee. Eigenlijk zegt dat zelfs niet zo heel erg veel. God geeft iets en het zegt meer over wie God is dan over wie wij zijn. Een voorbeeld? Denk aan Simson. Die leeft met een hoer en hij heeft de kracht van God. Er zijn voorbeelden bekend uit de geschiedenis en ik heb ze soms van dichtbij zelfs meegemaakt. Van mensen onder wiens gehoor tientallen mensen tot geloof komen. Dat je dan denkt, ja, dat moet wel een man van God zijn. En dat ze naast hun bediening een verschrikkelijk leven leiden. Die voorbeelden zijn er echt uit de loop van de geschiedenis. Dus gaven zeggen niet zo heel veel over de persoon, of jij dan geestelijk bent of wat meer dan een ander. Maar vrucht zegt dat wel. Vrucht is iets wat kan groeien in ons leven door de Heilige Geest en door de ruimte die de Geest daarin krijgt. En denk aan de vrucht van de geest die Paulus beschrijft in Galaten 5. Liefde, trouw, nou noem het allemaal maar op, zelfbeheersing. Dat zegt iets over, ook eigenlijk niet over onszelf. Maar wel in hoeverre de Heer Jezus de autoriteit gekregen heeft over ons leven. Om zijn leven in ons uit te werken. Wij zijn geroepen, zegt de Bijbel, heb ik hier wel eens over gepreekt trouwens. Om te veranderen. Naar het beeld van zijn zoon. En daarom is het goed om soms thuis eens even voor de spiegel te gaan staan. En te denken, ja, nou ben ik bijna 50 jaar gelovig. Heb ik nou meer zelfbeheersing? Ben ik geduldiger geworden? Heb ik meer geloof? Heb ik meer vrede? Heb ik meer blijdschap? Heb ik meer liefde? Al dat soort zaken. In hoeverre krijgt de Heilige Geest de ruimte om dat uit te werken. Dat leven van Jezus in ons uit te werken. En is, als wij de Heilige Geest ontvangen hebben, als wij zeker weten dat wij zondaars zijn en Jezus voor ons gestorven is, is dat dan spectaculair? Dat was het op de Pinksterdag in ieder geval, daar kon je niet aan twijfelen. Bij ons zou dat ook kunnen. Dat moet je niet bijvoorbeeld uitsluiten. Maar bij ons is er ook een andere kant. Die zegt, zoals Paulus dat beschrijft in 2 Korinthe 4, wij hebben de schat, en dat bedoelt hij de Heilige Geest, wij hebben de schat in aarden vaten. Zodat de kracht die alles te boven gaat niet van ons is, maar van God. Met andere woorden, wij hebben de Geest ontvangen, maar we zijn breekbaar, we zijn kwetsbaar. Aarden vaten, je zou kunnen zeggen, ik zoek een beter woord voor aardewerk. Kennen we dat allemaal nog? Stenen potten, ik weet niet precies hoe ik dat moet omschrijven. Het lastige van dat aardewerk is dat het soms ook lekt. Je kunt er olie in doen en dan loopt dat soms, als dat niet goed gebakken is, toch een beetje weg. De bekende evangelist Dwight Moody, Amerikaan, heeft ooit eens gezegd toen mensen tegen hem zeiden, maar jij hebt toch de Heilige Geest ontvangen. Dat zie je toch in de uitwerking in je prediking. Dat Moody zei, jawel, ik heb de Heilige Geest ontvangen, maar ik lek. En ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. Wij komen met van alles en nog wat in aanraking, waardoor de Heilige Geest zich als het ware niet de ruimte kan geven die hij nodig heeft. In 2 Korinther 12 schrijft diezelfde Paulus dat Gods kracht in zwakheid volbracht wordt. Dat is ook een balans. Aan de ene kant kan het werk van de geest spectaculair zijn. En aan de andere kant zie je vaak nog het meeste door mensen als ze zwak zijn. En toch overeind blijven omdat hun hoop op God gericht is. Heel veel later ontdekte ik dat de vraag die ik aan het begin had, eigenlijk verkeerd was. Ik stelde mijzelf de vraag, heb ik de Heilige Geest ontvangen? En nu zou ik de vraag stellen, heeft de Heilige Geest mij? Krijgt de Heilige Geest in mijn leven de ruimte die hij zou willen? Efeze 5 zegt, word vervuld met de Geest. Dat is heel apart. Dat wordt geschreven aan christenen. En dan wordt een werkwoord gebruikt wat een voortdurende vervulling betekent. Dus je kunt niet zeggen, ik ben ooit eens vervuld met de Heilige Geest en dat is klaar. Nee, eigenlijk zegt de tekst daar, wees voortdurend vervuld wordende. Ik ga stoppen. Bijna. Maar als laatste wil ik een Bijbelgedeelte noemen uit Johannes 7. Een mooi gedeelte, maar waar Henk Binnendijk ooit eens iets over vertelde. Ik heb van Henk Binnendijk veel geleerd in mijn leven, dat heb ik hier wel eens vaker gezegd. En ook dit is mij altijd bijgebleven. Dat stuk, dat kent u wel, dat is de Heer Jezus die daar staat op het tempelplein. En je moet je voorstellen dat de laatste, de grote dag van het feest is. Dat is de laatste dag van het Loofhuttenfeest. En dat vind je niet terug in de Bijbel, maar dat staat wel in oude Joodse geschriften. Dat de priesters dan vanuit de tempel, of niet vanuit de tempel, maar dat de priesters een optocht hielden en water gingen scheppen in Siloam. Onder het aanroepen van onder andere Jesaja 12, dat wij met vreugde water zullen scheppen uit de bronnen des heils. En dan ging het in een enorme stoet met mensen daaromheen, ging het op naar het tempelplein. En dan werd dat water uitgegoten als een soort gebed tot God. Heere God, ook dit jaar was de oogst weer geweldig, maar wilt u alstublieft zorgen dat er ook het komende jaar weer water zal zijn, zodat we weer oogst zullen hebben. Het Loofhuttenfeest is eigenlijk het einde van de oogsttijd. En als ze dat water daar uitgieten, dan moet je voorstellen dat de Heer Jezus daar staat. Aan dat plein. En dat hij uitroept over dat plein, dan lees je thuis maar na, Johannes 7. Indien iemand dorst heeft, zegt Jezus, hij komen tot mij en hij drinken. En die gedronken heeft, dat water wat ik hem geef, dat zal in hem worden tot een fontein van levend water. Dan heb je wat om uit te delen. En Henk Binnendijk vertelde daar het volgende verhaal over. En hij citeerde een boek. En misschien hebben sommigen van jullie, is het ook wat oudere mensen, onder dat wel gelezen. Een boek van, ik moet even zelf ook verzinnen, In zijn arm de lammeren van Cor Lambrechts. Wie heeft dat gelezen? Ja, kijk, toch een aantal. In dat boek komt een jongetje voor, Fransje. En op een zeker moment, het is Pinkstermorgen, dat jongetje is een jaar of 4, 5 oud, dat weet ik niet meer precies. Maar het is Pinkstermorgen en de predikant preekt in de kerk over dit Bijbelgedeelte. Johannes 7. En op een zeker moment herhaalt hij die tekst die Jezus daar noemt. Indien iemand dorst heeft. En hij pakt zijn glas en hij houdt dat zo naar voren. En als een soort van uitnodiging voor de mensen, nou kom maar drinken. En natuurlijk doet niemand dat, daar zijn we veel te netjes voor. We blijven allemaal keurig zitten. Alleen Fransje, die klost op zijn klompjes naar voren en pakt dat glas aan en hij drinkt. En ik kan me herinneren dat Henk Binnendijk toen zei, misschien was Fransje wel de enige die het echt begrepen had. Hoe je mag komen en mag drinken. Dat geldt voor u, dat geldt voor mij. En dat is niet alleen voor vandaag, maar dat is ook weer voor morgen Het is zo belangrijk dat wij ons elke dag opnieuw weer laten vullen door God. Ook als je dat niet zou bemerken, dan is zo'n tekst een geweldige zekerheid dat wij de Heilige Geest ontvangen hebben, zo zeker als Christus toen wij nog zondaren waren voor ons gestorven is. Dat bewijst ook Gods liefde, zegt de Bijbel in die tekst daarna. God bewijst zijn liefde jegens ons doordat Christus toen wij nog zondaren waren voor ons gestorven is. Toen ik nog niks van hem wilde weten, gaf God zijn zoon. Dat is het bewijs. Ik heb dat hier wel eens eerder verteld, denk ik. Niet het feit dat ik een mooie auto heb, een leuke vrouw, lieve kinderen en al dat soort dingen meer. Nee, God gaf zijn zoon toen ik nog zondaar was. Dus ik zou eigenlijk samen met jullie, en mag ik de muzikanten vragen om hun plaats in te nemen. Lied 343 willen zingen. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Met elkaar als een gebed. En kijk maar hoe je dat zelf invult en hoe je dat zingt. Maar ik zou het als een gebed willen zingen. Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart. Te gaan staan. Dan wil ik de dienst afsluiten met gebed en met de zegen. En daarna zingen we nog een slotlied. Vader, dank u wel dat u onze God wil zijn. Dat u als schepper van hemel en aarde wil wonen in mensen zoals wij. Dat is een onvoorstelbare gedachte. En toch is het waar. Heer, als wij u erkennen als degene die voor onze zonde gestorven bent, Heer Jezus, dan zegt uw woord dat de Heilige Geest in ons is uitgestort, zo zeker als het feit dat u voor onze zonde gestorven bent. Heer, dank u daarvoor. Er is veel meer over te zeggen, maar dank u wel dat u wil wonen in ons en dat we het verlangen mogen uitspreken dat u werkt door ons. Dat u maakt dat we in onze omgeving iets te brengen hebben. Iets van uzelf. Heer, dat willen we als individu doen, maar we mogen dat ook als gemeente doen. Heer, zo bidden wij uw zegen daarover. En dank u wel dat ik uw zegen mag uitspreken over ons allemaal. Dat ik u de zegen van God mag meegeven, en inclusief mijzelf. Dat ik mag bidden, Vader, wilt u ons zegen in de naam van de Vader. In de naam van de Heilige Geest en in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Wees gezegend en wees tot zegen in uw omgeving. In Jezus Christus' naam. Amen.